Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Wij zingen van Psalm 119, vers 83 en vers 84. opent uw mond, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Wij zingen Psalm 81, het 12e vers, nadat we met elkaar belijdenis al hebben afgelegd van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij beginnen met onze overdenking uit de tweede brief van Petrus. We gaan vanavond lezen het eerste hoofdstuk. Wij lezen dus met elkaar uit de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Omdat gij door dezelfde der goddelijke natuur derachtig zoudt worden. Nadat ge ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende hebben vergeten, de reiniging zijn de vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u, te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende, zult ge nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen, u altijd daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid dat ge na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen we met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mannen Gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en dat in zijn hart mag bewaren. Wij zoeken samen met elkaar in het gebed Gods heilig aangezicht. Heere, mogen wij tot u komen, ook weer vanmiddag op deze dag. Een dag van afzondering die u onszelf gaf, zodat we alle dagelijkse arbeid mogen laten rusten, om bijzonder ons te richten op u, uw woord en de dienst van u. Een dag, Heere, waar we samenkomen rondom de prediking van uw woord, om daaruit gevoed te worden, zodat wij de week weer in kunnen gaan, onze arbeid verrichten, met elkaar om mogen gaan, onze taak vervullen, maar boven alles, Heere, dat wij het zo mogen doen, dat het gedragen wordt door de vrezen van uw naam. En een leven naar uw woord en uw gebouwde. Wij kunnen toch in deze wereld maar niet zeggen wat wij willen. Nog kunnen wij maar doen wat zomaar in ons opkomt. Heere, u houdt ons binnen het woord. En u vraagt van ons dat alles gedragen wordt door de liefde tot u. De liefde tot de naaste. Heren, dan staan we niet zelf in het middenpunt. Maar dan leert een mens leven uit de goddelijke liefde. Heren, geef het ons allen door de kracht van uw geest. Dat is gevoed worden uit de bronnen van het woord. Heren, wij weten, wij rijden allemaal in onze auto en als er geen brandstof in doen, dan staat die auto stil. Al hebben wij de beste motor. Misschien de meest voortreffelijkste carrosserie. Al hebben wij misschien een auto die klinkt als een klok. Maar zonder brandstof. Heer, wat is een mens? Wat is ook een kerkelijk mens? Wat is misschien ook een prediker? Zonder de Heilige Geest. Zonder de kracht van uw woord. Een leven buiten genade. Al hebben we misschien een hele staat van leven rondom ons heen. Rijkdom vergaderd, een naam. Zonder de olie van de geest branden onze lampen niet. Zijn we niet bereid om u te ontmoeten? Zal er ook niets van ons uitgaan en kunnen onze roeping niet vervullen? Is het daarom niet, Heere? Dan zo elke keer weer... op de zondag breng bij uw woord. Maar juist waar uw woord gepredikt wordt, komt gij tot een zondig mensenkind met uw belofte. Is dat niet minder dan de dienst der verzoening? Wilt gij werken door de kracht van de Heilige Geest? Want gij hebt uw geest uitgestort in deze wereld, die van de kerk zijn woonplaats en zijn werkplaats heeft gemaakt. En daarom is de prediking als ware de werkvloer van uw Heilige Geest. Onze ogen zijn op u. Help ons in het prediken en bij het luisteren. Heere, wij bedelen het u. Wij vragen het u. En terwijl we tegelijk u aangrijpen in uw eigen belofte en uw toezegging. Geef ons allen de bediening van de Heilige Geest. Zo velen als ze door de Geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Wat hebben we dan nodig, Heer, in die kennis toe te nemen, op te wassen. En dat is het wondergeheim. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hij moet wassen en ik minder worden. Leer ons in de beproevingen van het leven de oude mens af te leggen, om de nieuwe mens aan te doen. O Heere, we dagen heel de gemeente aan u op. Alle die met ons verbonden zijn, die ons verbonden weten met ons, die thuis moesten blijven om allerlei redenen, die thuis meeluisteren. Heere, wees u daar. Gedenk ons met elkaar. In onze gemeente er leven ook zoveel zorgen. Aan ziekte. Aan moeite. Aan rouw. Vanmorgen bijzonder bij stilgestaan. Maar Heer, als we hier vanmiddag weer samen gekomen zijn, is dat leed niet weg. Dat verdriet en die ziekte, die zorgen, die rouw, die is er. En die wonden kunnen zo'n pijn doen. Vele vragen vervullen het hart. En onze schouders zijn vaak te smal en onze krachten te gering. Om het leed te dragen. Laten we het ook niet doen in eigen kracht. Maar nu vanavond ook weer bij de bronnen van uw woord. Laat ons met vreugde drinken de wateren uit de fonteinen des heils. Heer, dan mogen we toch zeggen, ondanks de tranen van het verdriet, nochtans zal ik in de Heere van vreugden opspringen. Want met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. We moeten misschien afleren op al onze vragen een antwoord te krijgen. We moeten misschien afleren dat we al het leed proberen weg te drukken. Maar laten we juist dragende het kruis mogen zien op u, o drie enige Heer. U zijt de bron van het leven. In u ligt alle kracht en sterkte. In u is een volheid van genade en ontferming. Maar dat is waar. Zonder u zullen we bezwijken. Is de weg te zwaar. En zal het einde zijn de buitenste duisternis. Daarom wekt u ons vanavond op. Kom, mensenkind. Eet en drink. Anders zou u de weg te ver zijn. Wilt u daarom het woord openen. En ons alle uit dat woord onderwijzen. Heren, jongeren, ouderen. Achtervallen toch de leeftijden weg. Hier zitten en staan we. Met onze kinderen. Met onze jongeren. Met de ouderen. Heren, in alles zijn we van u afhankelijk. Wilt u ons vanavond bij de hand nemen en ons leiden in de grazige weide van uw woord? Anders verdwalen wij, raken wij de weg kwijt. Maar sterk ons in het allerheiligst geloof. Gelijk een hert schreeuwt met waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder. Zoek is hoogsten lof, uw lust. Help ons, o Heere, in deze dienst. Onthoud ons de bediening van uw geest niet. En laat het zijn tot eer van uw naam. Tot ons onderwijs, vertroosting en zaligheid. Om Christus wil. En dat vragen wij van u, wilt u al onze zonden vergeven. Was en reinig ons in het bloed van Christus. En zie ons aan op grond van uw eigen verbond. Uit genade. Amen. Laten we samen gaan zingen. Wij willen dat doen uit Psalm 138. U hebt dan gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heeren. Nog dank voor de opbrengst van de dankdagcollecte. 3866 euro en 6 euro cent. Waarvoor naast de Heeren hartelijk dank gezet. Ook vandaag weer de collectes in uw liefde aanbevolen. Wij gaan zingen uit Psalm 138. Het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. Uw dank bewijzen. En het vierde. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schijnt gij mijn leven. 138, 1 en 4. Wij beginnen de overdenking van deze Petrusbrief met de beide eerste versen vanavond. Daar lezen we Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Ik was eigenlijk aanvankelijk van plan wat meer teksten te nemen, maar ik ben bij deze beide teksten blijven hangen in mijn voorbereiding. Vind je het indrukwekkend? Petrus hier zich richt tot de gemeente en zegt, kijk, wat hebben wij toch een zegen en een voorrecht. Dan sta ik helemaal niet boven jullie en jullie staan niet beneden mij of andersom. Maar wij samen met elkaar hebben een even dierbaar geloof verkregen door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En misschien ben ik dan wat simpel, laat ik dan wat simpel zijn, maar lieve gemeente, jongeren en ouderen, als je dat maar in je leven hebt. Meer hebben we niet nodig. Misschien gaat je leven door de diepste zorgen en heb je er niet van gekregen wat je ervan verwacht hebt. Als een getekende door het leven. Als een invalide mens. Met elke dag weer de zorgen en de moeite. Ja. Velen in de wereld zien de zin van het leven niet meer. En het is goed dat we elke dag weer toch de zinvraag van ons leven stellen. Maar lieve mensen, als dat toch tot je gezegd wordt en u zegt, dominee, dat is waar voor mij. Even dierbaar geloof verkregen hebbende. Strek je er toch naar uit. Ik heb in de laatste kerkbode geschreven dat de wereld haast heeft. Haast om kerstfeest te gaan vieren. Maar ze haasten zich niet om Christus te zoeken. Haasten jullie je. Haast om twee dingen. Eerst om het geloof te kennen, maar ook om het geloof toe te nemen. Want als er geen toename in het geloof is, ja, dan raak je het kwijt. Dan blijf je achter. En misschien zal straks dan blijken dat je helemaal het geloof niet kende. We hadden het vanmorgen over het ongeluk wat in de familie Keizer heeft plaatsgevonden. Ik had van mijn internet even een persbericht afgehaald verleden week. Nou, daar kon je zo het een en ander over dat ongeluk lezen. En dan las ik dat op die snelweg vanaf zo de Heinoordtunnel tot aan dat ongeluk een vier stond zo eindeloos. Men heeft er 2 uur op de weg gestaan. 2 uur lang. Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt, jaren geleden. Ik woonde nog in Dordt en ik was bijna thuis. En op een brug, toen lag er nog in de snelweg een brug bij Papendrecht. En ik zou die brug overgaan en voor mij gebeurde een ongeluk. Nou, ik denk dat ik ook een 2 of 3 uur gestaan heb. En wat las ik in dat persbericht? En ik kan het levendig voorstellen. Want velen zijn zo agressief op de weg. Je mag maar 100 rijden, natuurlijk rij je 140. Ja, je mag maar 120 en natuurlijk rij je 160. Ja. Natuurlijk moet je heel voorzichtig passeren, maar natuurlijk doe je het onvoorzichtig. Er waren automobilisten, stonden in dat persbericht, die hebben halsbrekende toeren uitgevoerd om toch maar te proberen uit die vier weg te komen naar huis. De politie had er schande van gesproken. Gelukkig zijn de nummerborden en de nummers opgenomen, de mensen horen er nog wat van. Zo haast heeft men. Zeg nou eens eerlijk, maken jullie haast om Christus te kennen? Hier zitten ook een heleboel jonge mensen, die vinden het geweldig om 140, 150, 160 te rijden op de weg. Liefst nog harder. Lekker zo'n ronkende motor. Ik zou je vanavond willen vragen, alsjeblieft doe het niet. Als je nou zelf dood wil, moet je dan zelf weten. Maar pas dan op, in ieder geval voor een ander. Ja. Maar mag ik vragen, haasten jullie je om je levens willen? Of moeten we dan hier met beschaamde aangezichten zitten en staan en zeggen, wat ben ik te traag in? Ja. Zul je haasten? Want jongens en meisjes, vaders en moeders, het kan geen uitstel leiden. Om de eenvoudige reden dat u en ik het uur van ons sterven niet weten. Het is ons niet bekend. En er is zoveel bij de Here te verkrijgen. Een even dierbaar geloof verkrijgen. Je krijgt het om niet. Als je dat woord is vanavond op je hand wikt en legt, wat een wonder dat het geloof een gave van God is. Vind je geen wonder, vriend? Stel voor, als geloof alleen van mezelf afhing, als ik het moest doen en als ik het moest presteren, er kwam niks van terecht. Maar God wil het je geven door de prediking. Hij wekt en roept je ertoe op, omdat hij door zijn geest in je hart wil werken. Haast u dan. Ik gebruik de woorden uit onze prachtige Heidelberger catechismus uit de zondagsafdeling over de zondag. Binnenkort gaan we erover nadenken. De Heilige Geest in je hart laten werken. Ja. Even dierbaar geloof verkregen hebbende. Ja, met deze indrukwekkende woorden begint Petrus deze tweede brief. Ja. Het is al heel wat jaren geleden dat hij zijn eerste brief heeft geschreven en verstuurd. U herinnert zich, hij richtte zich tot de christelijke gemeentes daar in Klenazië, het huidige Turkije. Hij sprak ze aan als de vreemdelingen in de verstrooiing. Daar in al die gebieden in Klenazië woonden Joden in de diaspora en er woonden ook heel veel christenen. Christen uit de Joden, maar vooral uit het heidendom tot geloof gekomen, door de prediking. En zodra je tot geloof mag komen, woon je in de verstrooiing, ben je een vreemdeling. Want je mag een burger worden van het koninkrijk Gods, het koninkrijk de hemelen. En dan hoor je je vader niet meer thuis. Vreemdelingen in de verstrooiing. En u weet, Petrus heeft zijn brief geschreven om die mensen te bemoedigen. Want ja, ze waren tot geloof gekomen, maar dat lijden, daar hadden ze niet op gerekend. Het viel ze zo zwaar dat het christenleven met lijden en verdrukking en nood gepaard ging. Nou, hij heeft zijn hart onder de riem gestoken. U zou ruwweg kunnen zeggen, het is weer 10 jaar geleden. Petrus vindt reden om een tweede brief te schrijven. U zegt, waarom? Hij weet dat zijn sterven nabij is. Ja. Nog even en de pinnen worden uit de grond gerukt. Tentdoek van zijn aardse woning op opgerold en hij gaat naar huis. En hoe gaat het? Een stervend mens wil graag een testament achterlaten. Ja. En hier in die laatste brief die hij schrijft, richt hij zich tot die gemeentes als met een testament. Een stervende apostel. En het doet als ware twee dingen. Hij wekt ze op om staande te blijven. Maar dan zal tegen de leer van de waarheid van alles opkomen. Die gemeente is in Klenazië leefde in de storm. Ook van binnen. Er waren allerlei dwaalleraren gekomen. En die probeerden de gemeente van het ene fundament wat Petrus gelegd had af te rukken. Hij waarschuwt ze. Bij de waarheid Gods te blijven. Weet je wat voor dwaalleren dat waren? Nou ja, een beetje om het zo te zeggen, geseculariseerd. God wat in de wereld wat. Je hoeft niet zo benauwd te leven. Beetje vrijheid voor het vlees. Een beetje genieten in losbandigheid van de wereld. Zo waren die dwaalleraren bezig. En u kunt begrijpen, die gemeentes waren nog jonge gemeentes. Dat was nog geen rijke traditie. Ze hadden nog niet zo vaste normen en waarden voor het leven vanuit de schrift. Dus voor je het weet waren ze van het fundament afgegleden. Hij waarschuwt ze als een stervende apostel. En tegelijk met een apostolisch vergezicht, wil hij ons het vaste fundament van het geloof voorhouden. Als ware roept hij de eeuwen door die komen. Blijf maar bij die waarheid hoor. Dat is het fundament. Hij wil getuigen van de zekerheid van het fundament waar de kerk op gebouwd is. Nou gemeente, dan doen we goed om dat testament wat de apostel Petrus op voorhoudt ter harte te nemen. De laatste woorden van een stervende zijn van naam, die vergeet je niet. Ja. Petrus, als hij deze brief schrijft, is in de stad Rome. En in die tijd dan regeert die wrede keizer Nero. En iedereen heeft in de kerk heeft wel eens gehoord van die geweldige brand in de stad Rome. Tweede helft van de maand juli in het jaar 64. En het gerucht ging van die keizer heeft waarschijnlijk die brand aangestoken. Een week lang stond de stad te fikken in de brand, een week lang. Wat een ellende. En heel handig heeft de keizer het zo gedraaid dat de christenen de schuld kregen. Dat zijn van die vreemde mensen die leven zo asociaal. En de sentimenten bij de bevolking kwamen los. En wat hebben die jaren erop, christenen van haat, vervolging en vijandschap te duchten gehad. En weet, keizer Nero heeft zo tot het jaar 68 geregeerd. En terwijl golven van vervolging door Rome gaan, worden Paulus gevangen genomen en Petrus. Paulus wordt onthoofd, Petrus wordt gekruisigd. U weet, het verhaal gaat op een keer waarschuwen de vrienden van de apostel Petrus. Man, ga toch de stad uit. Het is veel te gevaarlijk. Straks word je ook gevangen genomen en we kunnen de apostel niet missen. We hebben dat apostolische woord zo nodig. Ga de stad uit. Uiteindelijk laat Petrus zich overtuigen in die vlucht. U kent het verhaal, hij gaat de stadspoort van Rome uit, ontmoet daar Christus die de stad binnengaat. Quo vadis, domine? Waar gaat u heen, Heer? Ik ga de stad binnen om weer gekruist te worden. Dat grijpt Petrus zo diep aan die raadsachtige. Laat Christus zich opnieuw kruisigen. Gaat hij de stad uit? Is het dan nodig om opnieuw gekruisigd te worden? Ja, maar dan gaat hij de stad niet uit. En stamt de pende keert hij om en gaat de stad in. En hij geeft zich helemaal op. Al zou ik dan zelf gekruisigd moeten worden voor de zaak van die dierbare koning die aan het kruis zijn leven met mij geeft. Heren, hier ben ik. En u weet, Petrus wordt gevangen genomen. Keizer Nero is afwezig en later is hij boos als hij hoort dat Petrus is gevangen genomen en geëxecuteerd, dat hij de buiten is gehouden. En hij wordt gekruisigd. Waarschijnlijk eind van het jaar 67, begin van het jaar 68. Nee, zegt hij, mijn meester is gekruisigd met het hoofd omhoog. Keer mij me om, gekruisigd met mijn hoofd naar beneden. En zo geeft hij zich gewillig, lieve mensen, met vreugde. Om Christus wil schade te lijden. Als je leven nou toch geborgen is in Christus. En in Christus, in de vaderlijke liefde. Vergun me dat ik het zo zeg, maar wat maakt dan het leed in dat korte poosje wat je leest hier op aarde uit? Laat ik maar gekruisigd worden met het hoofd naar beneden. Hij sterft aan het kruis. Hij gaat zo naar huis. Vrienden komen en nemen zijn lichaam weg. Waarschijnlijk ook een hele belangrijke senator, Marcellus, die door de prediking van Petrus tot geloof gekomen is. De voorname Romeinse senator helpt persoonlijk mee om hem van het kruis af te halen. En men begraaft hem. Zo ongeveer was het einde van het leven van Petrus. De Romeinse kerk heeft volkomen gelijk. Men heeft het graf onder de geweldige kathedrale van het Vaticaan gevonden. Daar is hij inderdaad begraven. Ja. Maar je hoeft er geen kerk op te zetten. Nee. Het gaat om die burg en om die middelen. En vlak voordat hij gekruisigd werd, u begrijpt het wel, hij verstond het, maar aardse leven is voorbij. In alle haast zijn pen gegrepen en heeft die brief geschreven van zijn geestelijk testament. Simeon Petrus. Je weet, een oosterling begint met de handtekening. Wij sluiten de brief ermee af, een oosterling begint ermee. U kent dat ook in de brieven van Paulus. Wij schrijven dat helemaal aan het einde. Hij begint ermee. Simeon Petrus. Daar staat zijn naam stoer vooruit. Toen hij geboren werd, heeft zijn vader hem genoemd Simeon. Meestal heet hij Simon, maar zijn volle naam was Simeon, zoon van Jona. Ja. Weet je het nog, lieve mensen? Weet je het nog? Die eerste discipelen die bij de Heer Jezus kwamen. Andreas, Johannes. Heel de dag zijn ze bij Christus geweest. En als je zelf die borg mag kennen, dan kun je haar mond niet meer houden. Ja. Nou loopt het over van liefde tot anderen. En bij de eerste discipelen hebben hun wederzijdse broers opgezocht. Andreas, hij zegt, Simon, Simon, luister, ik heb hem gezien, ik heb hem ontmoet, de Messias, de Christus, hij is er. Ja. Geloof houdt je nooit voor jezelf. Als het hart vervuld is bij Christus, komt er gunnende liefde. Dan neem je vrouw mee, je man mee, je kinderen mee, je neemt iedereen mee. Een prediker op de preekstoel moet vervuld zijn met gunnende liefde. Ik heb het van de week nog zitten lezen in de Korintiërsbrief. Wij dan, zegt Paulus, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En er kwam Simon tot Christus. Jij bent Simon, zoon van Jona. Je zult heten Cephas. Overgezet zijn je Petrus. Hij kreeg van de Heren een naam met een bijzondere bedoeling. Later, toen hij een lange tijd, geruime tijd, discipel van Christus was, waren ze een keer hoog in het noorden in Caesarea Philippi. Het allerhoogste noorden. Christus sprak van zijn komende kruislijden. Hoe ze zouden gaan naar Jeruzalem, naar te lijden en te sterven. En toen vroeg de Heer aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, allerlei antwoorden. En jullie? Hij is Simon, hè? Lieve mensen, dat is geloofsbelijdenis. Ik zou bijna zeggen, dat is nou het zielsbevindelijke leven. Gij zijt de Christus, zoon van de levende God. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Mijn Vader die in de hemelen is. Gij zijt Petrus. En op deze Petra, zegt Christus, zal ik mijn gemeente bouwen. Weet je waar de kerkgemeente van het Nieuwe Testament opgebouwd is? Op het fundament aan apostelen en profeten. God heeft in het Oude Testament profeten gebruikt. God heeft in het Nieuwe apostelen gebruikt. Dat zijn fundamentleggers. Zij hebben regelrecht de goddelijke openbaring ontvangen, omdat de schrift nog niet klaar was. En in die goddelijke openbaring die zij kregen en die zij gepredikt hebben, hebben ze het fundament gelegd. En het geloof, dat maakt ons vast met dat fundament. Op deze Petra, dat is een rotsbodem. Dat is de rotsbodem van de prediking van apostelen en profeten. En Simon, jij bent een van die stenen. Jij bent een Petrus, jij bent een steen. Een steen uit die rotsbodem. Ook jou wil ik gebruiken als apostel. Ja. En op deze Petrus, op deze rots, op zijn prediking is de kerk gebouwd. Simeon Petrus. Ja. Naam die spreekt van zijn geloof in Christus, maar van Gods ontzaglijke genade. En deze stervende Simon Petrus gaat die brief schrijven ter bemoediging. Dat was ook zijn taak. Weet je niet dat hier een keer tegen hem zei, Simon, Simon. De Satan heeft jullie de zeer begeerte zichten als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. En Simon, als je eens bekeerd zou zijn. Christus heeft hem gewaarschuwd dat hij Christus zal verloochenen. Maar als je dan eens bekeerd zou zijn, versterk mijn broederen. Dat was zijn bijzondere taak. Broederen sterken in de strijd. Weet je het niet? Toen Christus was opgestaan. En daar bij de zee van Tiberias, Christus zich aan zijn discipelen openbaarde. Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Christus wees op al die vissen die ze gevangen hadden. Heb je nou liever die vissen of heb je nou liever mij? Heb je mij liever dan al deze? Heer, en u weet dat ik u lief heb. En wat zei de Heer toen tegen Simon Petrus? Hoed mijn lammeren. Weid mijn schapen. Hoed mijn schapen. En als die stervende Petrus nog een ogenblik zijn apostolisch ambt voelt. Hij moet die zwakke sterken. Begrijp je waarom hij nou de brief gaat schrijven? Als een geestelijk testament. Om door die brief als het ware ons bij de hand te nemen. Dat we meer en meer gesterkt mogen worden in het allerheiligst geloof. En wat zegt hij van zichzelf? Een dienstknecht en een apostel van Jezus Christus. Als je nou eens rustig op je in laat werken, weet je wat dat betekent? Er is van een kind van God alleen maar iets te zeggen in zijn verhouding tot Christus. Daarbuiten is er niks van ons te zeggen. Ja. Waarom is je daarbuiten van een mens zeggen? Ja. Ik zou me geen raad weten als ik hier op de preekstoel over de mens moest gaan preken. Ik zou me geen raad weten. Wat moet je dan als dominee doen? Mensen in al zijn gestalte tekenen? Mensen van al zijn bewegingen tekenen? Dan ben ik zo klaar. Een mens deugt niet. Meer weet ik ook niet van te zeggen jullie. Maar als er iets over een mens te zeggen valt, dan is dat alleen als hij een verhouding kent ten opzichte van die borg. Paulus zegt op een andere plek, het leven is met Christus. Maar moet je het anders zoeken. In mijn eigen bewegingen. In mijn eigen gestalte, mijn eigen gevoel. Ik heb het wat meer gezegd. Luther zegt, nu voel ik het, 5 minuten later is het weg. Maar ten opzichte van die borg. En wat mag die van die borg zijn? Sst, een slaaf. Ja, een slaaf. Ik zeg het maar simpel vanavond. Dat is de hoogste onderscheiding die je ooit in je leven kunt krijgen. Dat is hoger dan commandeur in de Nederlandse leeuw of iets dergelijks. Een slaaf. Dan ben ik helemaal aan Christus verbonden en is mijn wil verslonden in zijn wil. Een slaaf heeft geen eigen wil. Die moet doen wat zijn meester zegt. Een slaaf is helemaal verbonden aan Christus en wil alleen maar doen wat Christus wil. Helemaal opgenomen in zijn dienst. Ja, ik wil er maar weer van zeggen, u begrijpt wel waar ik naartoe ga. Hè? Ik preek het wel meer. Een slaaf, ja, neem me niet kwalijk, maar ik denk toch een keer aan zondag 1 weer. Wat is nou je enige troost in het moeitevolle leven? Maar laten we eerlijk tegen elkaar zeggen, het leven is vol zorgen. Dat ik een slaaf van Christus ben. Een slaaf is het eigendom van zijn meester, naar lijf en ziel. Ja, lijf en ziel, lichaam en ziel, heel mijn hebben en houden. Voor zijn rekening liggen. Een slaaf. Ja. Paulus zat hoog te paard. De weg naar Damascus neergeveld. Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Wat wilt u, Heere, kijk naar de slaaf. Er wordt mijn wil gebroken. En dan wil ik alleen maar wat God wil. En dan word ik opgenomen in zijn woord en in zijn dienst. Een slaaf. En dan mag hij ook een apostel zijn. Ja, dat zijn er niet veel gemeenten. Nee. De kerk kent maar enkele apostelen. Dat is een heel bijzonder ambt. Met dat de laatste apostel is uitgestorven, staan er geen nieuwe apostelen. Een apostel heeft een hele speciale plaats. Dat is een openbaringsgetuige, want de schrift was er nog niet helemaal. Wij hebben de Bijbel, daar hebben wij geen apostelen meer nodig. We hebben heel de schrift. We krijgen geen openbaringen buiten de schrift om. U krijgt geen visioenen en gezichten buiten de schrift om. God geeft zijn woord. En hij laat zondaren uit het woord leven. En uit dat woord laat hij uw dromen dromen. Uit dat woord laat hij uw gezichten zien. Uit dat woord. Ja, dat was het toen nog niet helemaal. Een apostel kreeg regelrecht het woord uit de hemel. Een openbaringsgetuige. Ja. En hij mocht dat woord aan de gemeente doorgeven. Zo spreekt de Heer. Het is een hele bijzondere positie van een apostel. Een regelrechte oor- en ooggetuige van Christus. Daarom, gemeente, gaan we begrijpen dat de kerk gefundeerd is op het woord van apostelen. Want dat is het woord van God en het woord van Christus. Ja. We hebben vanavond ons geloof beleden. Dat is de apostolische geloofsbelijdenis. Dat geeft de leer van de apostelen weer. Daar staat het gebouw van de kerk op. Ben je er ook op gefundeerd of niet? Dan heb je grond onder de voeten. Ik geloof in de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest. Dat hebben de profeten en de apostelen geleerd. Een apostel en een slaaf van Jezus Christus. Mooi, hè? Vind je niet mooi? En nou richt de apostel zich tot die gemeentes. En hij richt zich tot u en mij. Weet u zich aangesproken of niet? Dat laat ik aan u over. Dat kan ik voor u niet beoordelen. Lieve mensen, ik schuif het niet van me af. Maar dat is jullie pakje. Maar weet u zich aangesproken? Hij richt zich aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Nou, daar kun je over nadenken. Ja. Even dierbaar, hij wil zeggen, we hebben deel aan hetzelfde geloof. Een apostel heeft geen ander geloof dan een gewoon gemeentelid. Ja. En als je daar gemeentes hebt, sommigen zijn heel sterk in het geloof. Anderen beginnen nog maar pas. Sommigen zijn zwak in het. Er is verschil in de mate van het geloof. De een mag veel dieper blikken, meer ontvangen, maar bij al dat verschil hebben alle kinderen van God deel aan precies exact hetzelfde geloof. Er is geen verschil in. Ja. Apostel zegt, weet je hoe ik zalig word? Omdat ik deel heb aan dat geloof. Datzelfde geloof waar jullie deel aan hebben. Dat is hetzelfde geloof waar de Adam gezalig is. Een Abraham, een Isaac, een David, een Salomo. Een Paulus, een Petrus, een Calvijn, een Luther. En u? Heb je ook deel aan datzelfde geloof? Ja. Bij het geloof kun je twee dingen onderscheiden. Wat je gelooft en dat je gelooft. Het gaat eerst om de inhoud van het geloof. En dat ik nou een onderwerp mag zijn van de inhoud van. Petrus zegt, ik word alleen maar zalig door het geloof in de gekruiste en opgewekte Christus. Jullie ook zeggen, niet een ander geloof. Ja, dan moet ik oppassen wat ik zeg, maar het is toch waar. Er zijn veel godsdiensten in de wereld. Het wordt in Nederland er ook niet makkelijker op. Met al die verschillende godsdiensten, daar moet je als christen ook mee leren omgaan. Tolerantie en respect stond er in het RD. Ja, ik zal er niet aanvechten. Ze horen ook met elkaar om te gaan. Tegelijk zeg ik erbij, er is maar één geloof. Hè? Dat is het geloof in de schrift. Het is geloof in die dierbare borg. Hebben jullie deel aan datzelfde geloof? Lieve gemeente, het is ja of nee. is geen tussenantwoord op mogelijk. En als je hier vanavond in de kerk zit en je kent dat geloof niet. Je zegt, dominee, hoe ontvang ik dat? U hebt het goed gezegd, moest kijken wat er staat. Een even dierbaar, dat betekent hetzelfde geloof, van dezelfde waarde. Of je dan een klein geloof hebt of een zwak geloof. Het is één en hetzelfde geloof. Eén en hetzelfde. Ja. Een iemand die pas dat geloof ontvangt. Een prille christen die nog vreselijk veel moet leren. Of ik ben oud en grijs in de dienst van de Heere geworden. En ik heb veel geleerd. Het is hetzelfde geloof. En gemeente, dat is zo mooi. Ik zou willen dat u daar toch je vinger bij legt. Heel veel mensen tobben over de toe-eigening des geloofs. Ik zeg het ook vanavond, je kunt over slechtere dingen tobben. We hebben het gekregen. Ja, maar domen, als je wel eens op huisbezoek aandringt, en natuurlijk moet je aandringen, anders ben je een dominee van geen enkele waarde, dan ben je een lor. Je hoort aan te dringen. Als ik dat vanavond ook niet doe, dan kan ik niet rustig slapen. Ja, maar dominee, het moet je toch geschonken worden? Ik zou bijna zeggen, halleluja. Het is een geschonken geloof. Het wordt je gegeven. Zwonde. Als het geloof van mijn prestatie en van mijn arbeid afhing, kwam er geen stuiver van terecht. Het wordt geschonken. Dat is wonder. Ja. Omdat er geschonken geloof is, is het voor iedereen mogelijk. Ja. Wil ik een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats, dat houdt ons van God afhankelijk. Dat maakt ons bedelend aan zijn troon. Dat drijft ons uit naar het gebed. Geef ons geloof. Geef ons bekering. Tegelijk, gemeente, God wil het geven. Hij schenkt het ook. Ja. We hebben het laatst nog gepreekt, ik preek het ook vanavond nog een keer. Het werk van de geest is vastgebonden aan de schrift. En waar de schrift gepredikt wordt, daar werkt de Heilige Geest. Ja. En waar het woord verkondigd wordt in de bediening der verzoening, daar werkt de geest. Ik geloof het zeker. En door de prediking werkt de geest en die gaat de hart openen en die schenkt het geloof. En omdat dat waar is, daarom kan ik u oproepen tot geloof en daarom kunt u geloven, omdat God het geeft. En hij wil het geven. Als er staat in Efeze 2 vers 8 dat het geloof een gave Gods is, is dat een belofte. Ja. Hij wil het je geven. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Ja. En gemeente, zo houden we het woord, de prediking en de bediening van de geest samen. En waar het woord verkondigd wordt, werkt de geest. En die breekt de harten open en die schenkt het geloof. En als er een mensenkind is, als er een jongen en meisje is in de kerk die naar de Heeren uitgaat om de Heeren schreeuwt. En ze zonder beleid en buiten Christus niet meer kan blijven. Is dat omdat de geest het geloof geschonken heeft. Dat is wonder. Ja. En als u dat nog niet genoeg is, wil ik er nog een derde ding aan toevoegen. Als u nou vraagt vanavond, Heere, geef mij geloof. Mag je God aangrijpen in zijn belofte. Hij schenkt het je. Hij wil het je schenken. Even dierbaar geloof gekregen hebben. Gemeente, ik heb het meegebeten, ik hoop dat u verstaat. Juist omdat het een geschonken geloof is, is het voor iedereen mogelijk. Hier gaat de ruimte open. Er is niet alleen de eeuwige verkiezende liefde van de Vader. En de heerlijke verlossende en zaligende liefde van Christus. Er is ook de bediening van de Geest. Heeft Christus het niet beloofd, hij zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u voorkomen. Even dierbaar geloof verkregen hebben. Hoe dan? Hoe heb ik het gekregen? Door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Zie je dat Christus God is? En Gods Zoon is? Onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Krijg in dit eerste hoofdstuk, hebben we het samen gelezen, nog genoeg gelegenheid om over die persoon van Christus te spreken. Heel dat eerste hoofdstuk gaat over Christus. Hij is God en mens. Als God en mens in één persoon is hij gezalig maken. Hij is de Zoon van God en de Zoon des mensen, onze God en zalig maken. En hoe krijg ik het geloof? Hij heeft het verdiend aan het kruis. Door zijn gerechtigheid die hij verworven heeft. Vanwege zijn kruis en zoenverdiensten. Op grond van zijn gerechtigheid. Wil de Heilige Geest het geven. Uit hem en door hem zijn alle dingen. Ik las ergens nog een verklaring die ik ook wel mooi vind. Maar dit zeg ik eerst. Kijk, onder mensen wordt wel eens gediscrimineerd. Hè? Wij maken onderscheid. God discrimineert niemand. Hij is zo rechtvaardig, hij wil iedereen hetzelfde geloof geven. Naar zijn gerechtigheid. Laten we het maar samen nemen. God wil naar zijn rechtvaardigheid iedereen hetzelfde geloof geven. Maar je krijgt het alleen op grond van de gerechtigheid van Christus. En de Heilige Geest wil het geven. En hij werkt het door de prediking. Grijp God daarin vast. Lieve mensen, ja, daar gaat het nou niet zozeer over. Maar wij hebben ons niks toe te eigenen. Het is de Geest die het doet. Het is de Geest die het wil doen. Even dierbaar geloof verkregen hebbende. Daar gaat de ruimte en de mogelijkheid op. God heeft geen lust aan uw dood. Maar daarin heeft u lust dat hij u bekeert en dat geleefd. Wel nu, Simon Petrus, aan iedereen die deel heeft aan hetzelfde dierbare geloof. En dat verkregen heeft, niet omdat ik het waardig ben. Of ook niet is het mij onthouden omdat ik zo'n ellendige zondaar ben. Misschien denkt iemand, mij kan het niet gegeven worden. En ik kan niet geloven, want... En noem dan maar op hoe slecht je bent. Het is alleen op grond van de gerechtigheid van Christus. Hij heeft ook verworven aan het kruis. En door die duur verworven geest van Christus wil de Heere mensen begiftigen met dat geloof. Ja, dat maakt ons afhankelijk. Maar je hebt gelijk een pleitgrond. En God kan van zijn eigen belofte niet af. En zegt hij dan, eenzelfde geloof verkregen hebbende. Door de rechtvaardigheid van onze God en zalig maken Jezus Christus. Genade en vrede zijn u vermenigvuld. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd. Dat betekent dat Petrus die gemeente ziet. Hij zegt, jullie mogen al delen in Gods genade en vrede. Maar het is nodig dat het vermenigvuldigd wordt. Dat je erin toeneemt. Ja. Gemeente is niet alleen nodig dat een prediker zijn gemeente opwekt tot geloof. Dat u tot geloof mag komen, dat ook. Maar het is zo nodig in dat geloof toe te nemen, op te wassen. Ja. Hier zitten ook ouders in de kerk en je hebt de zorg over je kinderen. Het gebeurt wel eens dat een kind niet groeit. Je gaat naar het consultatiebureau. Nog eens een keer naar consultatie. En je schrikt, wat kind groeit niet. Komt geen gram bij, er komt geen centimeter bij. En dan word je verontrust. Soms gaat zo'n kind gewoon achteruit in gewicht of in lengte. En als het lang gaat duren, dan ga je naar de dokter, je gaat naar het ziekenhuis, je zoekt een specialist. Want er moet iets aan gebeuren, dat kind groeit niet. Wat een zorg heb je dan als ouders. Lieve mensen, als een mens, als een kind van God in het geloof niet toeneemt,
dan gaat het niet goed. Dan raak je achterop. Dan kan het misschien later blijken dat je het geloof helemaal niet had. Het moet vermenigvuldigd worden, toenemen in het geloof, opwassen in de genade. Ja. Laat ze iemand tegen me, dominee, daar moet je ook over preken, want mensen moeten ook opwassen in het geloof. Zie zeker. Laat ik nou eens twee vragen stellen. Mag je delen in Gods genade en vrede? Zie je nou weer dat de zaligheid buiten ons ligt? Dat ik als een bedelaar, als een verloren mens, mag leven van Gods genade en vrede. Jongens en meisjes, jonge mensen, wat is er bij God niet veel te verkrijgen? De wereld is hopeloos verward. Dat zal toenemen hoor, want we leven in de eindtijd. Ik denk wel als zo'n jonge mensen, wapen je maar. Wapen je maar. De geest die rondwaart in de wereld is de geest van de eindtijd. En dan is het bij God te verkrijgen. Genade en vrede. U weet, Jos Arafat is overleden. Nou ja, daar zal er weer een nieuwe leider op staan. Krijgen we ooit vrede in het Midden-Oosten? Ik geloof het nooit. Ik geloof het nooit. Er komt echt nooit vrede. Weet je wanneer de vrede komt? Als Israël tot geloof in Christus komt. Want dan zijn we gelijk bij de dag van de wederkomst. Ja. Maar er komt, zal nooit en ten nimmer in het Midden-Oosten vrede komen. Eigenlijk zal er nooit en ten nimmer in deze wereldgeschiedenis vrede komen. Weet je waar het te verkrijgen is? Bij Christus. Ja. Heel veel mensen die breken af van het geloof, omdat er zo vertwist een tweedracht op de kerk is. En op het erf, dat is triest of niet? Maar bij Christus is te verkrijgen genade en vrede. Wat is dat genade? Mag ik het zo zeggen? Genade is al het heil wat Christus verdiend heeft. En alle zaligheid die er in hem te vinden is, dat is genade. Genade is dat ik door Christus mag delen in Gods gemeenschap en zijn genade. Een man als Augustinus heeft het zo gezegd. Genade is delen in Gods gunst. Dan is het hart van God naar een zonde gekeerd. Dan mag ik weten dat het hart van de Vader klopt in liefde tot mij. Genade is dat ik weg mag rusten in de bloedwonden van Christus en al het heil mag proeven. Genade is dat onverdiend God zich naar me overbuigt. En dat ik als een verloren mens mag blikken in zijn ogen, milde handen, vriendelijke ogen. Gods genade, het is om niet te verkrijgen. Genade sluit alle verdiensten. Dominee, wat moet ik ervoor doen? Je moet er maar één ding voor doen. De toevlucht tot de Here nemen. Ja. Ja, maar ik ben er niet waardig. Je grootste waardigheid is dat je mag komen als een onwaardige. Ja, maar dominee, ik heb een hemel ogenschuld. Er is nog meer genade in het bloed van Christus. Ja, maar ik heb het verzondigd. Christus zat met tollenaar en een zondaar en een eentafel. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust. Genade is verworven door Christus. Genade vloedt onverdiend voort uit de liefde van de Vader. Dat delen mag in al dat heil. Voor tijd en eeuwigheid. Vrede, wat is dat? Shalom, u weet het wel. Dat is de harmonie van je leven. Dan is mijn leven weer helemaal hersteld. Gemeenschap met God hersteld. Dat is tussen God en mijn ziel een vlak veld. Vrede met God. Rust van binnen. Vrede met mijn levensweg. Dan is als ware alles leed weg. En mag mijn leven geheeld zijn. In een zalige harmonie. In Gods gemeenschap. Hier een beginsel. Het is nog maar in beginsel. Ja. Het is net als een babytje. Dat aan de borst wordt gelegd. Dat het drinkt bij de moeder. Of een babytje dat het flesje toegereikt krijgt. 'S morgens, 's middags, 's avonds. Gemeente, als je ouder wordt, heb je minder eten nodig. Kijk, om het zo te zeggen, mondjesmaat, krijg je toebedeeld genade en vrede. En waarom mondjesmaat? Peter zegt, het is nodig dat het vermenigvuldigd wordt. Dat je mag toenemen. Dat je meer genade mag ontvangen. Dieper mag blikken in de vrede. Meer Gods gunst ervaren. Dieper mag afdalen in de wonden van Christus. Meer mag proeven de liefde des Vaders. Het wordt vermenigvuldigd. Er is een volheid van genade en een volheid van vrede. Heb je de trek in? Heb je honger? En man is David in Psalm 42, die worstelt in het geloof. En worstelend in het geloof is hij aan het bidden: Heer, geef me meer genade. Geef mij meer vrede. Dat is alleen mijn leven. Gelijk een hert schreeuwt naar de waters, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Nou is de kerkdienst zo vernaam. Moet je toch zeggen, gemeente, als er 6 dagen van de week voorbij zijn, is toch de genade en de vrede weer opgesnoept. Dan wil je toch weer bij het woord komen. Daarom hebben wij er ook een bijbellezing tussen gelast. Dus je weer bij het woord komt. Het worden vermenigvuldigd. U zegt, hoe krijg ik nou meer genade? Hoe wordt die vrede en die liefde Gods in mijn ziel vermenigvuldigd? Hoe mag ik daarin toenemen? Dominee, wat moet ik dan presteren? Hoe moet ik dan voor God leven? Welke gestalte moet ik dan hebben? Hoe krijg ik meer genade en meer vrede? Nou luister, staat in de tekst. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Hoe dan? Hoe dan? Moet dan met een bepaalde gestalte bij God komen? Moet ik dan bepaalde dingen presteren? Oh ja, ik weet het. Als je uit genade leeft, dan ben je een totale zonder. Hoor. Wie leeft uit genade en wie leeft uit vrede, kent als keerzijde in zijn bestaan. Het wenen over zijn zonde. Het diep buigen onder de Heer. Het erkennen van mijn schuld en van mijn ellende. Dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Ik was eens een jaren geleden bij iemand op bezoek. Oh jawel, dominee, ik ken Christus, ja. Ja, ik ben veel getroost in het woord. Ja, dominee, mag ik eens vragen? Heb je zonde beweegd? Ja, dominee, u spreekt er wel eens over, maar daar heb ik geen verstand van. Ja, moet je luisteren, dat kun je het wel vergeten. Hoor. Dat kun je het wel vergeten. Daar is ook geen kennis van Christus. Ja. Hoe meer je Christus leert kennen, hoe meer ellende er is. En hoe meer ik mijn schuld beleid, hoe meer ik de noodzakelijkheid van genade ervaar. Maar ik zou antwoord geven op de vraag, hoe meer genade? Hoe krijg ik meer vrede? Moet dan met een bepaalde gestalte bij God komen? Moet ik wat presteren? Moet ik wijzen op dingen van mezelf? Nog een keer, gemeente, waar je uit genade leeft, buig ik in het stof, hoor. En hoe meer genade, hoe dieper ik buig. Genade, ik kan niet mooier zeggen dan dit als de nederbuigende goedheid Gods. Die omkijkt naar een verloren mens. Maar hoe krijg ik meer genade? Wel, dat zegt Petrus hier. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dat is om Christus meer te kennen. Ja. Dichter bij Christus kruipen. En naarmate je Christus meer kent, zou je toe mogen nemen in genade en waarheid. Ja. Kijk, ik hoor mensen wel eens zeggen, dominee, ik heb wel de weldaden ontvangen, maar ik ken Christus niet. Gemeente, dat klopt niet. Dat klopt niet. En waarom niet? De weldaden krijg je nooit los van Christus. De weldaden krijg je alleen in verbintenis met Christus. Ja. Het is onmogelijk om je geestelijk leven om te zeggen, ik ken de weldaden, maar ik ken Christus niet. Weldaden zijn alleen te verkrijgen in gemeenschap met Christus. En wil ik toenemen in genade. Genade maakt nederig. Genade verootmoedigt mij. Genade doet me buigen in het stof. Genade laat me meer de zonde zien en de schuld bewenen. Genade ontledigt mij. Maar wil ik in die genade delen en in de vrede delen. De vrede die alle verstand te boven gaat. Dan is het nodig om meer kennis van Christus te krijgen. Door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Ja, de Heer Jezus is God en zaligmaker. En door de kennis van die goddelijke zaligmaker, om het eenvoudig zo te zeggen, dat is toenemende kennis van het woord. Dat is meer in het woord ondergedompeld worden. Dan gaat het woord in al zijn rijkdom meer open. Want Christus leert het kennen in het gewaad van de schrift. Mag ik meer delen uit Gods belofte. En naarmate ik Christus meer ken. In zijn kruislijden, in zijn opstanding. In zijn zitten aan de rechterhand Gods. Hij die God en mens is in één persoon. Meer kennis van zijn lijden. Als meer die persoon van Christus open gaat. Ik mag meer hem lief krijgen. Meer in hem gevonden worden. Daarin mag ik toenemen. In genade en in vrede. Want de weldaden zijn te verkrijgen in die zoete borg. En weet je, lieve vrienden. Wie nou toeneemt in de kennis van Christus. Weet je wie nou past bij Christus. En dat is voor mij het wonder. Je mag komen als een totale ellendige zonde. Ja. Ja. Kijk, ik geloof niet dat het evangelie is voor missend en bekommerde mensen. Weet je waarom niet? Die hebben nog zoveel. Want ze rusten op hun gemis en ze rusten op hun bekommernis. Maar het evangelie is voor totaal ellendigen. Die niks meer hebben om over bekommerd te zijn. Die niks meer hebben om op te rusten. Versta je me niet. Ik wil alleen maar zeggen. We zijn een totale zonde. Zo totaal. En dat is een diepte die niet te peilen is. Dat is een diepte die zo open gaat. En heren, dat is niet door de ronde. Dat is ook niet meer op te rusten. Ja. Maar uit die nood. Schoonheid van Christus te zien. En rusten in de bloedwonden van Christus. En naarmate ik toenacht nemen in de kennis van Christus. Mag ik meer delen in de liefde, in de genade, in de vrede. Mag ik een voorbeeld gebruiken. Als je verkering krijgt, in de verkeringstijd ga je dat konden leren kennen. Om dan samen te gaan trouwen. En dan vraag ik wel eens aan zo'n stel dat gaat trouwen. Kennen jullie elkaar? Ja, natuurlijk kennen ze elkaar. Ja. Maar het blijkt als je dan een aantal jaren getrouwd bent, dat je elkaar moet gaan leren kennen. En naarmate de tijd verstrijkt, 10 jaar getrouwd, 15, 20, noem maar op, dan ga je elkaar een beetje leren kennen. En je raakt meer en meer aan elkaar verbonden. En als je dan oud geworden bent, dan ga je elkaar kennen. Je hangt aan elkaar, je kunt elkaar niet meer missen. Je gaat elkaar kennen in een liefdesverhouding. Nou, dat is toenemen in de kennis van Christus. Hem niet meer te kunnen missen. Diepe blikken in zijn verborgenheden. Dan wordt hij rijker in zijn persoon. Dan ga ik zeggen, ik ben zwart. Ik ben zo zwart, zo mogelijk, maar hij is zo dierbaar en zo volkomen. En naarmate je zo toeneemt in de kennis van Christus, mag je meer en meer genade van hem ontvangen. En delen in zijn vrede. Mag ik maar 1 vraag stellen, dan ga ik eindigen. Zie wel dat ik ben blijven steken in het begin van een tekst. Hè? Als u nou straks gaat sterven, waar hoopt u dan op? Als jullie straks gaan sterven, als het uur van het sterven komt, het kan op de snelweg zijn, met een auto-ongeluk. Kan zijn als je tafel zit, ik krijg een hartaanval. Kan als een ziekbed zijn, als ik ga sterven. Hoe zal ik dan de eeuwigheid tegemoet kunnen reizen? Om God te ontmoeten, mag ik eens vragen, gemeente, vertelt u het mij eens. Wat moet er dan zijn in je leven? Sst, genade. Genade. Ja. En hoe krijg ik genade? Door de kennis van onze Heer Jezus Christus. En hoe leer ik Christus kennen? In het gewaad van de schrift. Hoe mag ik tot Christus de toevlucht nemen als een verloren, ellendige zonde? En als er iemand in de kerk is die ooit iets van Christus geproefd heeft, dan wil je meer kennen. Dus als je meer toe wil nemen in kennis van je vrouw en in kennis van je man, toenemen in de liefde, dan wil je toenemen in de kennis van Christus. Paulus zegt aan het eind van zijn leven, och, dat ik hem kennen, om in hem gevonden te mogen worden. Kom maar zondaar, kom maar verloren mensenkind. Je mag aan één tafel zitten met die Christus. En naarmate ik toeneem in de kennis van Christus, mag de genade en de vrede worden vermenigvuldigd. Haast u om uw levens willen. Ze doen. Amen. Wij zingen van Psalm 37, het zesde vers. Psalm 37, het zesde vers. Zag, moedervolk zal eens de volle vrede. En vers 19, let toch en zie op vromen en oprechten. 6 en 19 van Psalm 37. Heere, wij bidden van u, geef ons een dankbaar hart. Dat we ondanks alles vandaag weer in de kerk mochten zijn en dat we mochten zijn bij de bronnen van uw woord. En gij onderwijs hebt gegeven. Heilig het in de harten door de bediening van uw geest. Ook wat wij vanavond hoorden, dat moet in ieder maar voor zichzelf bepalen. Jongeren en ouderen, dat noopt ons tot zelfonderzoek. En even dierbaar geloof met ons verkregen hebbende. Heilig dat aan de harten. En laten we dan ook bidden of de genade en de vrede mag toenemen. Dat kan alleen door de kennis van de Heer Jezus Christus. Hem te kennen, meer te kennen. Als door de geest meer ondergedompeld in het woord. Zegen deze prediking. Heren, we gaan weer naar huis. Ga met ons alstublieft. Neem ons allemaal voor uw rekening. Heren, half in de week hopen we weer onze bijbellezing te hebben. Laten we dan elkaar weer in de kerk ontmoeten, komende zondag weer. Gedenk allen die tobben met hun gezondheid. We denken aan meneer Huizer die in de kerk was. Die een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. En daar een hele cocktail van medicijnen heeft gekregen. Sterk hem, heren. Neem hem lichamelijk voor uw rekening. En allen die verder in de gemeente tobben met lichamelijke gezondheid. Mogen wij ze aan u, heren, opdragen en aanbevelen. We denken ook aan de oudere mevrouw Schinkelshoek die ook vanavond in de kerk is en vanmorgen er niet was en ook top met haar gezondheid. We denken aan oude mevrouw Dekker in Krimpen die op haar bed ligt en van haar bed niet meer af kan komen. Hier is zoveel meer. Wij bevelen ze allen aan u de Heere aan. Sterk ze naar het lichaam. En wilt gedwars door alles heen het geloof geven. En het geloof versterken om toe te nemen in de kennis van Christus. Heren, wees met ons allemaal. Ook de families in rouw. Moet u ze sterken, heren. En ondersteunen. Wees met weduwen en weduwnaren. Gedenkt alleenstaande. Onze jongere heren, neem ons voor uw rekening. En leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Vergeef ons onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 147. We gaan weer verder met de catechisaties. Aanstaande woensdag. Onze bijbellezing. Vrijdagavond hebben we bijbelstudieclub. Zaterdagavond beleidingscatechisatie. Even afwijkende een tijd. Dat is deze keer om 6:30. Dat is zaterdagavond de beleidingscatechisatie. We zingen nu Psalm 147, het eerste vers. Wij gaan weer naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u vrede. Amen.